Dit is Grenzeloos Ondernemen, het programma over ondernemen in het buitenland met Volker Tempelman.
Meer dan 145 Nederlandse ambassadeurs en consuls-generaal die over de hele wereld werken, zijn deze week in Nederland voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Vandaag zijn ze in de Vanellefabriek in Rotterdam om met Nederlandse ondernemers internationale handelsmogelijkheden te verkennen. Met Grenzeloos Ondernemen zijn we erbij vandaag in Rotterdam. Mijn gasten dit uur zijn Pascale Grotenhuis, ambassadeur in Mozambique. Jeroen Rodenburg, ambassadeur in Colombia. Karin Mussenlegner, ambassadeur in Maleisië. En Guido Tielman, consul-generaal in India. Welkom allemaal, goed dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dank je.
Leuk dat jullie tijd hebben gemaakt om aan te schuiven. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Pascale, hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk met z'n vieren hier zo?
Sommigen beter dan anderen. Ik heb 3 jaar met Jeroen samengewerkt. En Karin en Guido heb ik zeker vaak ontmoet, maar nog niet mee samengewerkt.
Okay.
Maar het is een kleine groep, BZ. Dus je kent elkaar allemaal.
Ja, en ook nog van vroeger misschien, Guido. Is dat, zaten jullie bij elkaar in het klasje misschien? Hoe?
Niet in het klasje, maar Karin en ik hebben wel samengewerkt bij de Directie Integratie Europa. Dus wij kennen elkaar ook al een jaar of 5, 6. En het leuke van die ambassadeursconferentie is natuurlijk ook dat je mensen eens per jaar tegenkomt en elkaar ook beter leert kennen.
Dus ja, en daar zit ook echt een moment voor, hè?
Ja, zeker.
Okay. Hoe is dat voor jou, Karin? Is het netwerken van de ene naar de andere afspraken rennen bijna?
Nou, het is een heel vol programma en het is elk jaar hetzelfde weer. Dus we worden inderdaad van de ene afspraak naar de andere geleid. Maar dat is ook wel heel erg leuk natuurlijk. Je probeert natuurlijk het maximale uit zo'n week in Nederland te halen. Ja. Dus fantastisch eigenlijk dat we de kans krijgen om in één week zoveel mensen te zien, zoveel bedrijven te spreken. Dat is precies waarvoor we hier zijn.
Vliegt voorbij. Jullie, Jeroen, hebben ook een eigen app, begrijp ik, met een eigen gespecificeerde blokken schema's, zodat je precies weet waar je heen moet.
Ja, nou, dat is heel nuttig. En dan weet je precies wanneer je je waar moet melden.
Ja.
En nou, zoals gezegd door de collega's, het is een fantastische gelegenheid om met collega's lastige thema's, uitdagende thema's te bespreken. En natuurlijk om de nieuwe bewindspersonen te horen. En een dag als vandaag is voor mij altijd een hoogtepunt, want dan gaan we extern, zoals het zo mooi heet.
Ja.
En dan spreken we met bedrijven over de kansen in het land waar wij zitten.
Ja, over uitdagingen gesproken. Premier Rutte zei bij de opening dat de ambassadeursconferentie dit jaar in het teken staat van spanningen in de wereld en kansen die het buitenland biedt voor werkgelegenheid in Nederland. Jeroen, wat bedoelt hij daar, denk je, mee?
Nou ja, ik denk dat we om ons heen kunnen zien. In Europa liggen er grote uitdagingen, ook voor Nederland in de samenwerking en daarbuiten. Om in mijn eigen regio te blijven. Ik zit in Colombia en het buurland Venezuela. Daar is de situatie zeer, zeer lastig. En wat je ziet is dat dat meteen een impact heeft ook op het buurland. En dat zijn wij eigenlijk zelf. Met Curaçao en Aruba, dat ligt naast de deur. En je ziet het ook een impact hebben in Colombia. Nou, waar leidt dat toe? Dat leidt ertoe dat er bedrijven soms ook hun blik gaan verruimen. En hun markten gaan verleggen. Dus bedrijven die misschien voorheen in Venezuela zaten, die zullen ook kijken naar landen in de regio. En Colombia is zo'n land, een buurland.
Het is eigenlijk voor jullie voor jou een voordeel, soort van.
Nou ja, een voordeel. In ieder geval moet je erop inspelen. En moet je bedrijven die zij tijdelijk, zij definitief hun aandacht verleggen, die moet je zo goed mogelijk helpen. En daar zijn we hier voor.
En voor jou, Pascale, Mozambique, heel ander land, Afrika. Wat Jeroen zegt, sluit dat enigszins aan bij de situatie bij jou?
Ja, ik denk dat wij andere soorten uitdagingen hebben. We hebben andere soorten uitdagingen, maar in Afrika zijn ook genoeg uitdagingen te vinden. Maar misschien even teruggaan ook over die kansen die we vandaag, maar ook eigenlijk deze hele week proberen te zoeken. En ook als we natuurlijk op onze post zitten. Banen die in Mozambique bij kunnen dragen aan banen of werkgelegenheid in Nederland is natuurlijk fantastisch. De haven van Rotterdam is de grootste afnemer van aluminium uit Mozambique. En dat levert gewoon direct banen op. En als Heineken een brouwerij bij ons opent, levert dat hier in Amsterdam ook banen op. Dus ik denk een beetje, dat zijn de kansen waar we naar zoeken en waar we zelf heel hard aan meewerken.
Naar de ambassadeursconferentie als evenement. Guido, wat is dat eigenlijk voor een get-together? Wat zijn jullie de hele week hier aan het doen met al die consuls, generaal en ambassadeurs?
Nou, deze keer stond de ambassadeursconferentie ook in het teken van de kennismaking met onze nieuwe bewindspersonen.
Ja.
Het is altijd goed om van hunzelf te horen wat zij voornemens zijn te doen in de komende periode. Dus dat is eigenlijk een heel goed moment om zo'n terugkom dag als het ware te organiseren. Tegelijkertijd wordt de ambassadeursconferentie ook altijd aangegrepen om inderdaad te interacteren met Nederlandse bedrijven. Voor mijzelf is dat eigenlijk een van de leukste evenementen. Ik geloof dat dit de tweede of de derde keer is dat we in de vanillefabriek zijn.
Ja.
En zo'n speeddate sessie zoals we die vandaag hebben met Nederlandse bedrijven is ontzettend leuk.
Karin, jij wil daar graag op inhaken?
Ja, ik wil er nog even iets aan toevoegen. Want het thema van de ambassadeursconferentie is voor Nederland wereldwijd. En ik denk dat het ook heel goed is gewoon om één keer per jaar terug te gaan naar Nederland. Zodat we allemaal weer even weten wat wij het beste voor ons land kunnen doen in het buitenland. En daarvoor zijn we ook hier. Dus we zijn hier vooral om te luisteren. Om te horen hoe wij het beste kunnen zorgen dat we de Nederlandse economie in het buitenland kunnen helpen bevorderen. Maar ook op een andere manier kunnen bijdragen aan Nederland vanuit het buitenland.
Is dat ook wat, Karin, wat de ambassadeursconferentie zo belangrijk maakt? Want waarom is de conferentie zo belangrijk?
Ja, dat is voor mij de voornaamste reden. Even landen op aarde, even landen in Nederland, horen wat wij voor Nederland kunnen doen. Eventjes weer door de Nederlandse bril naar de rest van de wereld kijken. En dat doen we deze week.
Ja, als ik daar nog aan mag toevoegen, ik denk dat het persoonlijke contact, en dat zeggen wij zelf ook altijd over de landen waar wij wonen en werken, en ook tegen de ondernemers die daar komen, het persoonlijke contact is toch nog steeds onvervangbaar, ondanks alle communicatiemogelijkheden op een andere manier. En dat is ook hier het geval. Dus daarom zijn die externe contacten vandaag met die bedrijven, ook met NGO's, maatschappelijke organisaties, met externe, met gemeentes die zaken willen doen in het buitenland, zijn zo belangrijk.
Ja, vanochtend hadden jullie inderdaad speeddates met de NGO's. Hoe ging dat?
Goed, ja. En het, voor mij is het opnieuw weer eens een bewijs dat hulp en handel zo dicht bij elkaar liggen.
Ja.
Solidaridad is een mooi voorbeeld. Dat is een organisatie die ketens verduurzaamt. En die zijn ook in Colombia actief. En waar zijn die dan bijvoorbeeld mee bezig? Die zijn bezig met het introduceren van mobiele telefoons met een app erop. Die kleine boeren in Colombia informatie verschaft over grondkwaliteit, over markten. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor deze kleine boeren, omdat ze daarmee een betere productie kunnen draaien en een betere positie krijgen ook op de markt. Nou, ik vind dat een inzet van een Nederlandse NGO die zich dubbel en dwars uitbetaalt, ook in een betere leefomstandigheden in Colombia.
Dus eigenlijk heel klein kan het zijn, heel specifiek.
Het kan klein zijn, maar als je dat groot uitrolt, dan kunt u zich voorstellen wat dat betekent in termen van productie en inkomensverbetering.
Hoe is dat in Mozambique? Zijn daar ook zulke mooie voorbeelden?
Ja, absoluut. Ik heb net gesproken, voordat we hier naartoe gingen, met SNV. SNV werkt samen met allerlei partners om jeugdwerkloosheid tegen te gaan en te investeren in ondernemerschap. En we hebben gekeken waar we zouden kunnen samenwerken. In het noorden van Mozambique moet nog een heleboel gebeuren.
Mm-hmm.
En we hebben een beetje zitten inventariseren of we daar samen kunnen optrekken en welke andere partners daar liggen om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan en het ondernemerschap voor de jonge bevolking daar te kunnen vergroten.
Zijn er nog meer opvallende gesprekken geweest vanochtend, in jouw geval, over Mozambique, NGO's die in het oog sprongen?
Ik heb ook nog met Wereld Natuurfonds gesproken. En die werken eigenlijk samen in een bepaald gebied waar heel veel rivieren zijn. Dus daar hebben we gekeken en zij organiseerden binnenkort een conferentie en vroegen of ik daar wilde bijkomen en of ik nog wat andere partners waar zij geen toegang tot hadden, erbij kon trekken. Dus dat gaan we doen.
En dan dient zo'n ambassadeursconferentie dus ook heel erg als een plek waar je elkaar gewoon tegenkomt.
Absoluut.
Waar je even iemand aan zijn jasje kunt trekken.
En zelfs al heb je maar een kwartier, dan kun je er heel veel uithalen.
Ja?
Ja.
Karin, herken je dat?
Ik herken zeker dat je in een hele korte tijd al heel veel hele concrete dingen kunt bespreken en tot hele concrete plannen kunt komen. En zeker als je in zo'n week bent waar je helemaal in een flow bent en continu met mensen aan het spannen bent, dan kom je van het ene idee op het andere en dan komen heel veel ideeën en kansen naar boven dan. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat we vanuit de Azië-regio, waar Guido en ik allebei actief zijn,
ja, daarom zitten
vanochtend,
naast elkaar,
ja,
hè?
Precies, we delen één microfoon zelfs, ja. Maar dat wij vanuit de Azië-regio vanochtend een andere sessie hebben gehad. We hebben met elkaar gesproken over alle ontwikkelingen in Azië en wat dat betekent voor Nederland en hoe we daar op een goede manier vanuit onze ambassades en consulaten-generaal invulling aan kunnen geven.
Guido,
Het leuke van leggen van links is ook, ik sprak laatst tijdens een receptie met iemand van een Nederlands bedrijf. Ik dacht van nou, dat is een interessant product, een interessante dienst. En ik dacht van, hey, misschien heeft u ook wel de mogelijkheid om in Maleisië iets te doen. Dan heb ik meteen gekoppeld aan Karen. Karen aan mijn jasje getrokken en lo and behold, misschien dat daar ook nog iets uitkomt.
Vast en zeker.
En helpt het ook, nou, jullie kennen elkaar al, jullie zijn volgens mij bevriend. Helpt het dan ook weer dat je elkaar hier tegenkomt? Maakt het dat nog tastbaarder?
Ja, als je elkaar goed kent, dan is het natuurlijk makkelijk met elkaar schakelen. Jeroen en Pascal ken ik ook misschien wat minder goed dan Karin. Maar tegelijkertijd, we zijn collega's. Dus als er iets langs zou komen waarvan ik denk van, hey, daar kan Jeroen iets mee of daar kan Pascal iets mee, dan zou ik dat natuurlijk niet laten. Hè? Dat is zeg maar gewoon de aard van zo'n samen zijn. En dat werkt heel erg goed.
Wat? Ja. Ja,
en misschien ook, kijk, het is natuurlijk de aard van ons werk ook uiteindelijk om mensen met elkaar in contact te brengen. Connecting people, dat is echt een beetje het centrum van ons werk. Dus wij zijn continu eigenlijk met mensen aan het praten en denken van, oh, maar die kan ook interessant zijn voor die persoon. Dus als wij een kans zien voor een bedrijf in een ander land, dan zullen we niet nalaten om hen daar ook op te wijzen.
Even over die NGO speed date, Karin, vanochtend. Wat viel daar voor jou op, voor jouw land?
We hadden vanuit Azië dus geen NGO speeddates vanochtend. We hadden met alle posten uit de Azië-regio een themasessie over alle ontwikkelingen. En dat zijn er heel veel in deze opkomende regio. En dus we hebben vooral gekeken naar wat gebeurt er in Azië op dit moment, politiek, economisch, en hoe moeten we daarop inzetten. En vanmiddag zal ik nog een paar NGO's spreken.
En vanmiddag ook de speeddates. Guido, ga jij ook één op één met bedrijven, ondernemers die in India wat willen doen?
Ja, ik heb deze keer 8 Nederlandse bedrijven met wie ik een afspraak heb gemaakt. Of beter gezegd, die een afspraak met mij hebben gemaakt. Ja.
Heb je daar trouwens nog iets over te zeggen? Of wordt het gezegd, meneer Tielman, hier heeft u deze 8 ondernemers?
De manier waarop het gebeurt is, we krijgen vanuit RVO een lijst van Nederlandse bedrijven. Een soort van intakeformulier. Daar staat op wat het bedrijf is, wat ze doen en wat ze precies willen. In dit geval van India, van Mumbai. En wat ik altijd doe is, voordat ik vertrek naar Nederland, naar de ambassadeursconferentie, dan vraag ik mijn collega's om er wat informatie voor te bereiden. Die bespreek ik met die mensen. Ik zal natuurlijk ook proberen uit te vragen of er nog een aantal andere zaken zijn waar zij mij voor nodig hebben. En dan ga ik terug naar Mumbai en dan probeer ik die informatie bij elkaar te knopen, als het ware. En dan probeer ik ze minimaal binnen 2 weken een overzicht te geven van informatie waar ze hopelijk iets aan hebben en waar ze mee verder kunnen.
Gaan we het straks nog uitgebreid over hebben, hoor. Maar vooral die follow-up is heel belangrijk. Hè? En daar is nog veel te behalen, begrijp ik ook.
Absoluut. En vanuit de posten, nogmaals, de ontmoeting die ik vandaag heb met 8 bedrijven is een begin. Uiteraard, ik heb al wat voorwerk gedaan. Maar de nazorg, als het ware, als ik terug ben in Mumbai, is heel belangrijk. En wat ik eigenlijk ook heel belangrijk vind, is dat bedrijven ook met ons in contact blijven. En in alle eerlijkheid, daar schort het soms aan. Ik weet niet of ik dat op de radio mag zeggen, maar soms dat is het zo dat je bedrijven probeert te helpen, informatie probeert aan te leveren, waarvan je denkt van, hey, dit is nuttig. Maar dan is het ook heel nuttig om van ons feedback te krijgen van zo'n bedrijf. Is dit nou ook goede informatie voor mij geweest? Heb ik daar iets aan gehad? En heeft dat eventueel uitgemond in een deal. En dat is voor ons heel erg belangrijk. Juist ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Mm-hmm. Mag ik hier een kleine aanvulling?
Ja, zeker, Jeroen. Tot slot, ik ben ook heel benieuwd naar een mooi voorbeeld waar jij misschien naar uitkijkt in het gesprek vanmiddag in de speeddate sessie.
Oh ja, ik zie er zijn 8 bedrijven. Want dat is het maximale aantal dat we kunnen zien. De mensen die ik niet kan zien. Helaas, die hoop ik op de receptie nog snel even te kunnen spreken. Ja. Maar wat ik wilde aanvullen, wat heel belangrijk is, denk ik Guido een goed punt maakt, is dat wat je vaak ziet gebeuren in landen waar we zitten, is dat bedrijven ons ook wel eens pas contacten op het moment dat er iets misgaat. En dat betekent bijvoorbeeld een aanbestedingsprocedure, en dat is vrij laat in het proces. En die bedrijven zou ik vooral willen aanmoedigen om eerder contact te zoeken met de ambassade of met het consulaat-generaal. Want hoe eerder wij zeg maar in dat proces ook betrokken zijn bij de autoriteiten die bijvoorbeeld zo'n aanbesteding uitvoeren of uit hebben staan, hoe makkelijker het is ook om te interveneren.
En daar valt ook nog veel te behalen dus.
Nou, daar valt nog wel wat terreinwinst te boeken. Ik zeg niet dat alle bedrijven dat doen, maar sommige bedrijven vergeten wel eens dat wij ook in dat voortraject al een hele belangrijke rol kunnen spelen. Dus dat is een aanmoediging. En ik hoop dat ze die ruimte pakken.
Zometeen gaan we verder met de vier ambassadeurs en de consul-generaal. Ze zitten hier aan tafel, Pascale Groothuis uit Mozambique, Jeroen Rodenburg, Colombia, Karin Mussenlegner, Maleisië en Guido Tielman, India. En dan praten we met ze over hoe het is om ambassadeur te zijn. Wat komt daarbij kijken? Hoe word je eigenlijk ambassadeur? Zijn we heel benieuwd naar. Zometeen meer.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
We praten verder met ambassadeurs Pascale Groothuis uit Mozambique, Jeroen Rodenburg, Colombia, Karin Mussenlegner, Maleisië en consul-generaal Guido Tielman uit India. Jullie zijn alle vier werkzaam in compleet verschillende landen over de hele wereld. Guido, om met jou te beginnen, hoe ben jij in India terechtgekomen?
Hiervoor zat ik in China, waar ik een consulaat-generaal mocht oprichten. En op een gegeven moment kwam er een plek vrij als consul-generaal in Mumbai. Ik heb daarop ingetekend en ik heb de job barempel gekregen, wat ik ontzettend leuk vind.
Zo makkelijk gaat dat? Je tekent in en dan ben je?
Nou, je moet natuurlijk wel enige ervaring met je meebrengen. Ik zelf heb al enige jaren in Azië doorgebracht. De belangrijkste missie van het consulaat-generaal in Mumbai is economische diplomatie. Ook daar heb ik al wel wat ervaring op gedaan. Ik heb in Taiwan gewerkt. Ik heb ook in Brussel gewerkt op economische dossiers. Dus die economische dossiers en economische onderwerpen, het helpen van Nederlandse bedrijven en het verlengde daarvan het helpen van de Nederlandse economie, is altijd wel iets wat bij mij heeft aangesloten bij mijn interesses. Nou, nogmaals, Mumbai is een post waar economische diplomatie heel erg belangrijk is. Samen met mijn Aziatische ervaring heeft dat ertoe geleid dat men mij daar wilde hebben.
En nu ben jij in dit gezelschap de enige consul-generaal. Ik vind dat een hele mooie titel. Maar waarom ben jij consul-generaal en bijvoorbeeld geen ambassadeur? Hoe komt dat?
Waarom ik geen ambassadeur ben, dat zou ik niet durven zeggen.
Dat komt nog.
Laat ik het verschil uitleggen tussen een ambassadeur en een consul-generaal. Ja. En de metafoor die ik altijd daarvoor gebruik is dat de ambassadeur is de burgemeester van Nederland in een bepaald land. En de consul-generaal is de wethouder, is de loco-burgemeester. Dus daar waar een ambassadeur Nederland vertegenwoordigt in heel India, doe ik dat in een gedeelte van India. In de stad Mumbai, in de staat Maharashtra en nog een aantal andere staten. Onderschat ik geenszins overigens, want ik denk dat ik in mijn resort ongeveer 350 miljoen mensen heb. Dus dat is voldoende.
Pascale, hoeveel mensen heb jij in onder jou vallen, zeg maar, op die manier?
Ik ben ambassadeur van Mozambique en daar wonen 26 miljoen mensen.
Dus dat is eigenlijk
dat is
een
stuk minder dan de 350 miljoen die Guido
dus
heeft.
Terwijl je ambassadeur bent, dus de burgemeester, heb jij minder mensen onder jouw hoede dan Guido, die consul-generaal is inderdaad. Ja. Ah ja, oké. Okay. Hoe ben jij in Mozambique terechtgekomen?
Ja, ik ben ooit begonnen bij Buitenlandse Zaken op de Afrika-directie. En toen wou ik eigenlijk al naar Afrika toe. En toen ben ik via Londen en verschillende functies in Den Haag uiteindelijk naar Mozambique gegaan. Ik heb een achtergrond in zowel ontwikkelingssamenwerking als in handel. En ik vind het allerleukst als je die twee bij elkaar kunt brengen.
Ja.
En ik wilde heel graag naar Zuidelijk Afrika. En Mozambique is een land, het is het zevende armste land van de wereld. Maar het heeft de derde grootste gasvoorraden gevonden. Dus het heeft enorm veel potentie. Maar er moet nog heel veel gebeuren om dat allemaal tot uiting te brengen. En ik vind dat heel leuk om bij elkaar te brengen.
Ik ben heel benieuwd hoe dat ook is om daar te wonen, te leven. Ja. Hoe dat ruikt, hoe dat voelt. Maar even nog naar de andere twee ambassadeurs.
Je bent altijd welkom.
Oh ja? Nou, bij deze neem ik de uitnodiging van harte aan. Serieus. Karin, bij jou in Maleisië. Jij bent daar ambassadeur ook. Hoe ben je dat geworden?
Ja, niet vanwege mijn opleiding, want ik heb Amerikanistiek gestudeerd. En dat gebeurt nog wel eens bij ons, dat je uiteindelijk in een hele andere regio terechtkomt dan je oorspronkelijk dacht. Maar ik zit nu ongeveer 20 jaar bij Buitenlandse Zaken. Mijn eerste echte buitenplaatsing was ook in Azië. Dat was in New Delhi, het land waar Guido ook zit.
Ja.
En ik wilde na een heleboel andere plekken en vooral veel tijd ook in Den Haag heel graag weer een keer naar Azië terug. Dus toen de plek in Maleisië vrij kwam, heb ik daar meteen op gesolliciteerd. Ik moet zeggen, het is ook een heel aangenaam land om te wonen. India is een beetje Azië voor gevorderden, of zeg maar heel erg Azië voor gevorderden. En Maleisië noemen ze een beetje het Azië voor beginners.
Dus hoe dat zo?
Omdat het eigenlijk qua manier van leven heel erg lijkt op de Europese manier van leven. Ook de kwaliteit van de dienstverlening is heel hoog. Veel mensen hebben een beeld bij Maleisië dat het een soort ontwikkelingsland is. Maar dat is allesbehalve waar. En het is altijd weer leuk om bezoekers te hebben die nog nooit in Maleisië zijn geweest. En die kijken altijd hun ogen uit over wat er allemaal al is in dat land. En hoe hard dat land zich heeft ontwikkeld. En ja, welke voorzieningen er zijn. Er zijn een heleboel voorzieningen die wij in Nederland nog niet eens kennen. Die daar al wel aanwezig zijn. Dus het is een heel interessante en heel snel opkomende markt. En dat vond ik juist ook heel leuk. Ik vond het leuk om een keer in een land te zitten wat echt een snelle ontwikkeling doormaakt. En waar ook heel veel kansen daardoor liggen voor het Nederlands bedrijfsleven.
Jeroen, je hoeft dus niet per se een opleiding te hebben die aansluit bij de plek waar je op dit moment werkt. Zoals Karin vertelt. Jij hebt bijvoorbeeld ook helemaal niks met de Latijns-Amerikaanse studies gedaan of iets dergelijks. Om uiteindelijk in Colombia terecht te komen.
Mijn achtergrond rechten. Ja. Ook belangrijk in Colombia. Maar nee, dat is een relevante studie, zeggen ze altijd. En dat kunnen er vele zijn. Ik denk dat het veel belangrijker is met welke instelling je het vak begint, ja, van diplomatie. En ik zeg ook altijd, ik ben inmiddels van vrij veel markten thuis, om het zo maar te zeggen. Ik heb veel plekken gezeten, New York, New Delhi, Santiago. Dus ik ben weer terug op het continent waar voor mij de reis ooit begon. Mm-hmm. Irak. En ook op het departement. En dat geeft een groot voordeel, want uiteindelijk, en dat is de vraag denk ik ook die je stelt, wat doe je er dan precies mee met dat ambassadeurschap? Ja. Hoe wend je het aan? Hoe gebruik je het? En dat is, ik zeg altijd, zolang je die pet op hebt van ambassadeur, moet je die maximaal gebruiken en inzetten. En dat doe ik ook in Colombia.
Ik ben ook heel erg benieuwd in hoeverre je levens verwoven zijn, privé en publiek. Want ik kan me voorstellen, ja, dat voor iedereen die jou kent in Bogota, ja, jij bent de ambassadeur.
Ja. Ja, en dat ben je ook
altijd. En tegelijkertijd zou je ook een biertje te drinken op, ja, een plek waar mensen je kunnen aanspreken.
Dat kun je rustig doen. Je moet er vooral jezelf blijven, maar je moet er wel rekening mee houden. Je bent altijd de ambassadeur. En dat is ook weer een groot voordeel, maar je kunt niet zeggen, ik ben nu even 8 uur geen ambassadeur.
Nee.
Want iedereen weet het en ziet het. En nogmaals, ik bedoel, dat geeft heel veel voordelen. Maar je leven, je privéleven, ja, dat is ook verbonden met je professionele inzet. En dat is met name zo als je consul-generaal bent of ambassadeur.
Herken je dat, Pascal?
Ja, absoluut. Je bent altijd ambassadeur. Ik denk dat we in Mozambique 4 vrouwen hebben als ambassadeur. Dus je valt ook in het bijzonder op. Mm-hmm. In een land als Mozambique, als je een conferentie hebt of je hebt iets, de televisie en de krant zijn ook vaak aanwezig. Dus je wordt ook aangesproken als je in de supermarkt je boodschappen doet op een zaterdagochtend. Of als je met je kinderen een pizza eet. Je bent altijd ambassadeur.
Ja, word je vaak herkend?
Ja.
Dat gaat maar door.
Nou ja, het is, als je 1 keer hebt gezien, dan je valt vrij makkelijk op.
En hoe is jouw leven daar in Mozambique? Gewoon even om een beeld te schetsen voor mensen die dat helemaal niet weten. Heb je dan een enorm huis, want je bent de ambassadeur en met alle tonnen personeel rondlopen, nannies, auto's, glimmende limousines. Hoe zit dat?
We hebben een mooi huis, maar het is niet ontzettend groot. Ik heb wel een hele mooie tuin waar je ook dingen kunt organiseren, dus daar ben ik heel blij mee. Ik woon er met mijn man en met 2 kinderen. Mijn zoontje is 8 en mijn dochter is 11. We hebben inderdaad een auto en ik heb ook een nanny, want mijn man die werkt in Johannesburg en anders komen we af en toe gewoon in de stress, dus we hebben zeker een nanny. En we hebben ook een mevrouw die kookt en dat helpt ontzettend in het uitoefenen van je werk. Je hebt vaak ook 's avonds verplichtingen en ik hou heel erg van mijn werk en ik hou heel erg van mijn familie. Dus dat is dan allemaal te combineren.
Is wat dat betreft, denk je, het vak van ambassadeur of consul-generaal veranderd? Had je misschien vroeger een soort van meer status of aanzien? Misschien wil je dat ook helemaal niet nu?
Je hebt nog steeds het vak en je positie, zeker in landen als in Afrika, maar ik denk ook in Azië en ook in Colombia, je vertegenwoordigt het koninkrijk. Dus je hebt absoluut een aanzien. En het feit dat je een vlag op je auto hebt, opent deuren. Mm-hmm. Maar je kunt het nog wel op je eigen manier invullen. En ik denk dat we die opdracht ook allemaal heel erg hebben meegekregen. Van wees jezelf, vertegenwoordig Nederland. En het Nederland van nu.
En dat doe je op de manier zoals je dat zelf wil, misschien ook wel.
Nou, je hebt natuurlijk wel kaders. Je hebt een aantal opdrachten, die krijg je vanuit Buitenlandse Zaken mee. Van wat is belangrijk voor het land, wat is belangrijk voor het bedrijfsleven, wat willen we met Mozambique, wat willen we met die relatie. Maar hoe je dat doet, dat doen we denk ik allemaal op onze eigen manier. Misschien is dat ook wel de kracht van Buitenlandse Zaken.
Karin, jij wil er graag op inhaken?
Ja, nee, misschien vanuit Azië, vanuit Maleisië. En jij zei even, het vak van ambassadeur is misschien veranderd en het aanzien is wat minder. Juist in Azië zijn ze heel erg formeel vaak. Dus, en dat is af en toe wel eventjes wennen. Want overal waar je naartoe gaat, eigenlijk word je als excellentie aangesproken. Je wordt heel formeel behandeld. Er zijn echt mensen die het af en toe eng vinden om een afspraak te maken met de ambassadeur. Dus dan moet je echt.
Ongemakkelijk mensen, ook daardoor?
Ja, er zijn echt aarzelingen bij mensen. Dus wij proberen het altijd heel snel weg te nemen als Nederlandse ambassadeurs. Van wij zijn ook maar gewoon mensen. En wij zijn er hier juist om ervoor te zorgen dat wij jullie kunnen helpen. Maar het valt mij altijd op dat het contrast heel erg groot is. De Nederlanders die zijn al heel snel aan het tutoyeren. En die lopen al heel snel heuk aan in. En,
ik zie iedereen
en
lachen,
dan zie je vervolgens,
ja,
en dan heb je vervolgens een aantal Maleisische gasten die daar dan heel ongemakkelijk van worden. En je heel formeel blijven aanspreken. En dat gaat pas na een aantal ontmoetingen vaak weg. Dus ik probeer dat ook wel vaak zo snel mogelijk toch een beetje iets menselijker te maken allemaal het contact. Maar je merkt dat er grote verschillen zijn. En in Azië heeft het ook wel weer een voordeel, die status. Want het opent deuren.
Die anders gesloten zijn.
En dat is natuurlijk ook het mooie van dit vak. Want dankzij die functie van deuropener kunnen wij heel veel doen voor Nederlanders en Nederlandse bedrijven. Dus wij kunnen ook dankzij die status eigenlijk die je hebt, zorgen dat wij binnenkomen op plekken waar bedrijven normaal gesproken niet binnenkomen. Dat wij bij ministeries dingen gedaan krijgen die bedrijven niet gedaan krijgen zelf. En dat maakt het ook wel weer heel, heel, heel belangrijk, denk ik, dat wij die titel hebben van ambassadeur.
Guido, jij wil er even op inhaken. Ik heb ook nog een vraag aan jou.
Een leuk voorbeeld voor. Een tijd geleden was ik op een beurs van de maritieme industrie. En dan kwam daar een oud studiegenoot tegen. Die studiegenoot die werkt nu voor een bedrijf dat motoren maakt om pontons heen en weer te kunnen bewegen in een haven. En die vertelde mij dat hij in Delhi bij het ministerie van Shipping contact wilde hebben met meneer X en Y. Ik zeg van, nou weet je wat, ik zal jouw vraag doorgeven aan de ambassade in Delhi. Aan de ambassade in Delhi vragen of zij dat contact konden maken. 2 dagen daarna zat hij bij dat contactpersoon bij het Ministry of Shipping. Dat was hem niet gelukt via zijn zakelijke contacten. Maar juist,
dat had hij al geprobeerd en de moeite voor gedaan.
Maar juist omdat wij een zeker aanzien hebben, goede contact hebben met de overheid op staatsniveau, op stadsniveau, maar ook op centraal niveau, kunnen wij die deuren doen openen. En dat is echt de unique selling point van ons netwerk.
Karin?
Ik zeg daar overigens altijd bij, wij kunnen deuren voor je openen, maar je moet wel zelf naar binnen gaan. Hè. Uiteindelijk moeten die bedrijven het zelf doen. Dus wij zetten die deuren vaak wijd open voor ze. En dan is het ook echt de bedoeling dat zij daar maximaal gebruik van maken en daar naar binnen gaan en zaken gaan doen.
Gaan we het zo meteen in het derde gedeelte van dit gesprek verder over. Nog 1 vraag tot slot aan jou, Guido. Hoe is het in vergelijking met ambassadeurs uit andere landen? Zijn de Nederlanders losser, formeler, als je het vergelijkt met de ambassadeur uit, ik zeg maar wat, Amerika of een ander land die ook bij jou in India zit?
Ik heb het idee van wel. Ik heb het idee dat Nederlanders ook hier in Nederland tamelijk egalitair zijn. Als je gaat kijken naar organisaties, naar bedrijven, maar zelfs bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan zijn wij tamelijk plat. Weinig hiërarchisch. Dat is soms wel lastig, zeker in een Aziatische cultuur, voor mensen om zich te kunnen relateren tot jou. Tegelijkertijd vinden veel van mijn werknemers bijvoorbeeld, die vinden het heel erg leuk dat ze gewoon bij de consul-generaal kunnen binnenlopen. Ik denk dat bij andere landen die hiërarchie een stuk strakker is. Mm-hmm. Dus onze werkcultuur, de manier waarop wij omgaan met onze medemens, zal ik maar zeggen, wordt in eerste instantie een beetje met scheve ogen bekeken, maar tegelijkertijd en na verloop van tijd vindt men dat eigenlijk wel heel erg leuk en heel erg prettig.
Heeft iemand zin om een land te noemen die echt heel anders zijn dan de Nederlanders in het land waar jullie zijn?
In termen van
die Russen, die zijn ik zeg maar wat.
Nou, ik denk dat je dat in heel veel landen dat je er rekening mee moet houden dat niet alleen de diplomaten, maar iedereen wat minder direct zijn in reacties en in opvattingen. En dat is iets wat, waar je ook in je eigen vak rekening mee moet houden. Ook naar je collega's toe. Overigens moet je het ook niet overdrijven. Ik heb bijvoorbeeld in de Europese Unie een aantal collega's en die kunnen zeer uitgesproken zijn. Ook in contacten met autoriteiten. Dus
Zometeen praten we verder in Grenzeloos Ondernemen met de vier ambassadeurs en de consul-generaal hier aan tafel. Pascale Grotenhuis, Mozambique, Jeroen Rodenburg, Colombia, Karin Mussenlegner, Maleisië en Guido Tielman, India. En dan praten we over die deur open doen, dat kunnen zij voor jou, maar die moeten zelf doorheen gaan als ondernemer. En hoe doe je dat nou en hoe helpen zij jou daarbij?
On air, online en on demand. grenzeloosondernemen.com. Hoe kan ik het slimst onderhandelen met Braziliaanse zakenpartners? Wie kan mij het beste helpen als ik de Chinese markt verken? En welke landen in Afrika zijn stabiel genoeg om zaken te doen? De antwoorden op deze en al je andere internationale businessvragen hoor je bij Grenzeloos Ondernemen. Met Volker Tempelman.
We praten verder met ambassadeurs en de consul-generaal uit India. Verder hier aan tafel Karin Mussenlegner uit Maleisië. Jeroen Rodenburg, Colombia. Pascale Grotenhuis uit Mozambique. Jullie zijn alle vier werkzaam in compleet verschillende landen. We gaan het hebben over de mogelijkheden voor ondernemers in jullie specifieke landen. Wat weet u eigenlijk over de mogelijkheden in elkaars land? Jeroen, wat weet jij bijvoorbeeld van zaken doen in Mozambique?
Te weinig om een heel gefundeerd oordeel te geven, maar ik ben er één keer geweest in mijn vorige functie. En ik weet dat het een land is waar de gas- en olieindustrie heel belangrijk is. Waar in sommige regio's ook nog een hele hoop moet gebeuren. Maar ik zeg altijd, juist in dat soort markten, voor de bedrijven die in die niches zitten, liggen daar grote kansen. Omdat je als frontrunner, om het zomaar weer te noemen, ook een hele goede stap maakt richting lokale autoriteiten. En dat wordt zeer gewaardeerd. Dus ik zou zeggen, heel kort, geen gemakkelijke markt, maar absoluut een markt met potentie en kansen.
En wat weet jij over Colombia?
Ja, ook niet heel erg veel. Ik ben helaas nog nooit geweest. Dus ik kan daar niet heel mooi, veel over zeggen. Ja, dat heb ik begrepen.
Ja,
ja, nou wie weet.
En, jullie natuurlijk, Karin en Guido, ja, jullie delen een microfoon deze uitzending. Jullie zitten bij elkaar, India, Maleisië. Jullie kennen elkaar goed. Weten jullie veel over mekaars landen?
Nou ja, ik heb het voordeel dat ik zelf 3 jaar in India heb gewerkt en gewoond. Ja. Dus ik weet er wel iets van. Maar het is wel een tijdje geleden. Dat was tussen 2000 en 2003. En India is sinds die tijd wel heel erg veranderd. Dus ik durf niet te zeggen dat ik nu ook nog alle kennis in pacht heb over waar India staat en waar de kansen liggen.
Andersom, Guido, wat weet jij over Maleisië?
Ik ben een paar keer in Maleisië geweest, op vakantie voornamelijk. Maar ik weet natuurlijk dat Maleisië, waar het gaat om economische ontwikkeling, net een paar treden hoger staat op die ontwikkelingsladder. En dat vanuit India ook wel degelijk gekeken wordt naar soorten beleid die in Maleisië worden uitgevoerd om de economie op een hoger plan te krijgen. Ik denk ook dat er sectoren zijn, zowel in Maleisië als in India, waar Nederlandse bedrijven op kunnen intappen. Dus op het moment dat een Nederlands bedrijf actief wordt in Maleisië of India, dat men ook vice versa kan gaan werken. Ja, ik denk dat die markten op zich, hè, afgezien van het feit dat het ontwikkelingsniveau natuurlijk wel enigszins uit elkaar ligt, wel een aantal overeenkomsten heeft.
We hebben van tevoren even met elkaar gepraat over de sectoren die in onze landen relevant zijn. En we merkten dat daar wel heel veel overeenstemming tussen zat.
Oké, kan je daar voorbeelden van geven? Jij kijkt ook naar Pascale daarmee?
Ja, ik denk dat het voor velen van ons geldt. Maar waar we eigenlijk, in ieder geval Guido en ik allebei heel actief zijn, is in de maritieme sector, havenontwikkeling, logistiek. Olie en gas, maar ook nieuwe sectoren, meer op het gebied van duurzaamheid. Smart cities is een thema wat eigenlijk overal wel speelt, denk ik, waar heel veel posten ook kansen zien. Afvalverwerking is een sector waar we denk ik allebei ook, en denk ook de andere posten hier aan tafel, veel mee te maken hebben. Dus dat zijn eigenlijk allemaal onderwerpen die in heel veel landen nu hoog op de agenda staan en waar Nederland veel te bieden heeft.
Zijn dat ook de plekken, Guido, waar de kansen liggen, als jij het voor het zeggen hebt?
Ja, zeker. Ik denk dat voor Nederland ook onze technologie, onze expertise op het gebied van duurzaamheid heel erg belangrijk is. Nederland is een hele grote investeerder in de Indiase renewable energy sector, wind, solar. Dus dat zou een extra sector zijn waar we zouden kunnen samenwerken. Die synergie ligt er wel degelijk.
Mee eens. Jeroen, sluit het aan bij de kansen die er liggen in Colombia?
Grotendeels. Ik wil nog één ding zeggen over je vraag over andere landen. Wat ik wel merk is, ik heb 5 jaar in India gezeten, is dat je dan op een nieuwe post heel snel ook contact zoekt met je, in mijn geval, Indiase collega. En dat is toch een band, die hou je vast. En dat opent ook weer een ander perspectief op het land waar je dan komt.
En wie is die Indiaanse collega in dit geval dan?
Nou, dat is een meneer Kumar. Een hele voor de hand liggende naam voor een diplomaat en voor een Indiër zeker. Maar het leuke is dat je daardoor ook ziet wat de presentie is van zo'n land in een land als Colombia. En dat is vaak veel groter dan je denkt. En bovendien een heel ander perspectief op het politieke proces. Je vroeg naar de sectoren.
Ja, waar liggen de kansen in Colombia?
De kansen liggen, er zijn 6 topsectoren in Nederland die hebben Colombia een prioriteit genoemd. Dan heb ik het over de 2 landbouw topsectoren. En daar liggen hele grote kansen, hoewel er nog veel moet gebeuren. Maar dat is meteen ook een kans in Colombia op dat gebied. Water, logistiek, gezondheidszorg. Life sciences and health is een hele belangrijke sector in Colombia. De gezondheidssystemen. Lijken heel erg op elkaar. En er is in Colombia heel veel vraag naar de kennis en de technologie in Nederland. En ook het management op dat gebied. Dus dat leidt tot veel interactie. En wij moeten proberen dat zo goed mogelijk natuurlijk te ondersteunen. Door op die spelers in te zetten die ook daadwerkelijk dat vorm willen geven.
Hoe doen jullie dat?
Nou, dat doen we onder meer door het organiseren van missies. Niet alleen vanuit Nederland naar in dit geval Colombia, maar ook uitgaande missies vanuit Colombia naar Nederland. En ik vind het altijd ook een goede test om te kijken hoe geïnteresseerd de counterparts daadwerkelijk zijn. Om te vragen, zijn jullie ook bereid de tickets te betalen om naar Nederland te gaan, de hotelkosten en vervolgens van ons een mooi programma te krijgen.
Want schort dat er nog wel eens aan als puntje bij paaltje komt?
Je ziet natuurlijk toch ook wel eens, dat gaat beide kanten op, dat bedrijven of counterparts of overheden zeggen, wij willen wel, maar jullie moeten wel alles betalen. En ik vind het altijd een mooie manier om ook, laat ik het zo zeggen, het kaf van het koren te scheiden. En dan zie je dat er ongelooflijk veel gebeurt. En dat er partijen zijn in al die sectoren in Colombia die daadwerkelijk zaken willen doen. En daar spelen we op in.
En jullie hebben in Colombia ook nog eens een keer een Holland House. Een soort, Kamer van Koophandel-achtige organisatie die Nederland vertegenwoordigt in Colombia. Ze helpt dat daarbij?
Dat helpt zeker. Holland House heeft daar een belangrijke rol in, de Kamer van Koophandel. Ik denk dat het een voorbeeld is voor Kamers van Koophandel elders in de wereld. Zo wordt het ook wel gezien. Een professionele organisatie met een directeur die vrijgesteld is voor het werk. En het Holland House en ambassade werken dus heel indrachtig samen in die sectoren.
Ja, openen van deuren. Guido, je had het er eerder al over. Pascal, even naar jou. Mozambique, hebben jullie bijvoorbeeld ook een Holland House bij jullie?
Nee, we hebben geen Holland House.
Zou je dat willen hebben?
Ja, alhoewel ik denk Mozambique heeft nog een heel andere markt. Ik denk Mozambique is nog een jonger land en er moet nog heel veel gebeuren. Misschien even naar de sectoren waar je het eerder over had. Waar liggen de kansen? Die liggen in energie. Zowel in de gassector, maar ook in de renewables. De zon schijnt elke dag, dus daar liggen heel veel kansen. En 75% van de Mozambicanen heeft nog geen toegang tot energie. Maritiem, havens, maar ook landbouw. 70% van de landbouw in Mozambique wordt nog niet gebruikt. Dus daar liggen ook enorme kansen. En in de watersector, waar wij zelf als Nederland een fantastische naam hebben. Dus daar liggen kansen. Ja, en Holland House is heel mooi. Ik denk, wij hebben een Nederlandse businessclub. Dus ik denk dat is een beetje een begin van zo'n Kamer van Koophandel. Maar wij hebben nu 18 Nederlandse bedrijven geregistreerd in Mozambique. En we hebben een aantal agenten voor andere Nederlandse bedrijven. Maar het komt langzaam op. Maar ik denk dat we graag naar Colombia kijken voor inspiratie.
Ja. Heel klein, hè, als je het zo hoort. Met alle respect. Maar en zo begint het. Daarmee ga je aan de slag of verder aan de slag.
Ja, en wat het interessant is, het is heel klein. Shell zit bijvoorbeeld in Mozambique en die kijkt heel erg naar de gasvoorraad. Maar als je kijkt naar een potentiële investering van een bedrijf als Shell, is dat zo gigantisch. Maar die beginnen natuurlijk ook klein. En hetzelfde geldt voor Heineken. Die hebben net de eerste steen gelegd voor een brouwerij. Nou, dat is fantastisch nieuws voor zowel Mozambique als voor Heineken. Maar die hebben ook plannen voor een tweede fase. Dus bij ons beginnen ze inderdaad echt nog klein, maar ligt er wel potentie voor veel meer.
En ben je dan echt concreet ook aan het zeggen, nou meneer Heineken, dit is meneer Mozambique, jullie moeten even met elkaar praten, of mevrouw?
Zeker.
Ja, om daar een beeld over te schetsen.
Het gaat niet alleen om Heineken. In mei hebben we heel mooi de president van Mozambique naar Nederland gehaald. En hij had 80 Mozambicaanse bedrijven meegenomen. En die hebben we bijvoorbeeld ook in een businessforum gekoppeld aan Nederlandse bedrijven en Nederlandse banken. En dan gaat het ook over een Nederlands ondernemer die Moringa verbouwt.
Wat is dat?
Ja, het is een soort poeder van een blaadje en dat kun je toevoegen aan voedsel, waardoor het soort sterker wordt, waardoor kinderen beter kunnen opletten, is voedzamer, er zitten allerlei goede stoffen in. Dus het gaat ook om de kleine MKB'er met veel lef. Mm-hmm. En die het aandurft om in een land waar Portugees gesproken wordt te gaan investeren. Het kan ook iemand zijn, er stond vorige week of 2 weken geleden een mooi stuk in de Telegraaf over een duiklodge van een Nederlandse investeerder. Mm-hmm. Die ook allerlei communities helpt. Dus het is klein en groot.
Hand in hand gaat dat.
Ja, absoluut.
Karen, ik zie jou de hele tijd echt meeknikken. Heel herkenbaar voor jou, dit soort verhalen?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Oh. Want ik vind het heel leuk om te horen. Daarom zit ik heel enthousiast te klikken. Ik vind het heel leuk. Nee, ik vind het heel leuk om te horen, inderdaad. Want dit in Maleisië is het toch een wat andere situatie. We hebben al heel lang Nederlandse bedrijven en economische contacten met Maleisië. Shell is daar een hele grote speler. Die zit er al meer dan 127 jaar. Maar eigenlijk alle grote Nederlandse bedrijven, die zijn er gevestigd. Philips heeft daar een hele grote LED-fabriek, Lumileds, overigens gedeeltelijk weer verkocht. Maar met 3000 mensen. We hebben Friesland Campina, dat er heel groot is. Maar we hebben al met al meer dan 200 Nederlandse bedrijven. We hebben niet een Holland House, zo heet het niet. Maar we hebben een Malaysian Dutch Business Council. En okay. Dat is onze Kamer van Koophandel. En ik moet ze hier even noemen, anders worden ze heel boos op me. We werken heel goed met ze samen.
Vergelijkbaar actieve, wel met het Holland House in Bogota?
Ik denk het wel. De hele actieve Kamer van Koophandel. Ze hebben meer dan 260 leden. En werken ook heel nauw samen met allerlei projecten. We zijn nu samen bezig met de voorbereidingen van het bezoek van minister Kaag met een handelsmissie aan Maleisië volgende week bijvoorbeeld.
Ja, gaan we het zo meteen nog even over hebben als we naar de toekomst gaan kijken. Guido, aan jou de vraag. Hoe krijg je nou het voor elkaar dat nadat jij die deur hebt opengedaan voor de ondernemers en de bedrijven, dat die Nederlanders ook daadwerkelijk zelf die stappen daarna zetten?
Ja, ik denk dat dat voor een groot gedeelte ook afhangt van de nazorg. Dat je in contact blijft met het Nederlandse bedrijf. Ja, monitoren is een groot woord, maar in ieder geval dat bedrijf probeert te begeleiden om het advies wat je hebt gegeven, om dat ook daadwerkelijk na te volgen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk het paard zelf dat uit de rivier moet drinken. Ja. Als het paard niet wil drinken, ja, dan houdt het een beetje op. In dit geval is dat natuurlijk het bedrijf.
Ja, maar we kunnen er op zich wel van uitgaan dat bedrijven en ondernemers hongerig zijn om hun best te doen om verder te gaan, toch?
Zeker.
Anders dan zet je de eerste stap
überhaupt niet. Nee, absoluut, absoluut. En de ervaring is dan ook dat op het moment dat we vanuit een consulaat-generaal of vanuit een ambassade bepaald advies hebben gegeven, bepaalde deuren hebben geopend, dat bedrijven daar ook graag gebruik van maken, absoluut.
Ja, zijn daar nog programma's voor? Hoe stimuleer je ze nog meer, die mensen?
RVO heeft een uitgebreide toolbox waarmee ondernemers bepaalde projecten in het buitenland kunnen uitvoeren. Dat zijn de financiële instrumenten. Ze hebben ook zogenaamde vouchers voor Nederlandse ondernemers die misschien nog niet zo heel erg veel ervaring hebben op het gebied van internationaal ondernemen. Op basis waarvan ze een soort van mentorschap toegewezen krijgen mm-hmm. door een wat ervaren Nederlands bedrijf en ook vanuit de ambassade. Dus er zijn heel wat instrumenten die de Nederlandse ondernemer kan gebruiken.
Genoeg naar jouw mening? Wordt er genoeg aangeboden?
Ik heb het idee van wel. Ja, als je nu kijkt naar wat er is, het hele palet, dan heb ik het idee dat Nederlandse bedrijven daar nog wel beter gebruik van zouden kunnen maken.
Ja, hoe zou dat komen dat daar toch nog niet volledig gebruik van wordt gemaakt?
Misschien hier hand in eigen boezem als Nederlandse overheidsvertegenwoordiger. Misschien dat we toch meer nog naar buiten moeten treden. Toch meer naar de bedrijven toe zoals we dat vandaag doen. En duidelijk aan ze uitleggen van wat er aan toolbox en instrumenten beschikbaar is voor bedrijven. En ze ook uitleggen dat er in het buitenland een heel netwerk van ambassades, van consulaten-generaal, maar ook een business support offices, de steunpunten voor Nederlandse bedrijven,
NBSO's.
De NBSO's, over de hele wereld zijn opgezet, juist om die Nederlandse bedrijven te helpen. En ik denk dat die boodschap, dat we dat hebben voor de Nederlandse bedrijven, op dit moment misschien nog niet helemaal is ingedaald.
Nog even kort, Jeroen, inderdaad, wie zou jij graag, wie zou jij graag willen hebben in Colombia? Welk voor soort ondernemers?
Nou, ik heb een paar hele mooie ondernemers al, maar dat kunnen er nog veel meer worden in de sectoren die ik noemde.
Ja.
Ik zat nog even na te denken, als je het goed vindt, over de vraag, wat is dan die toegevoegde waarde precies van de ambassade en in dit geval in Colombia ook het Holland House? Kijk, Colombia is net als veel andere landen, denk ik, een heel status, hiërarchisch georganiseerde samenleving, een netwerksamenleving. Nou, en juist daar ligt denk ik de toegevoegde waarde voor een ambassade en ook het Holland House. Want de ondernemer uit Nederland die naar Colombia komt, heeft op zich al wel bedacht, hey, op die markt liggen voor mij kansen.
Precies.
Maar het netwerk moet nog worden aangeboord. En ook het juiste netwerk. Nou, en daar verleent het Holland House en ook de ambassades, vooral als het gaat om de contacten met de overheden, die diensten en biedt de ambassade dat netwerk ook aan. En
een netwerk waar je anders niet zo snel
Het voor een ondernemer niet makkelijk is om de juiste mensen te vinden. Nee. En wij zitten daar, het Holland House zit daar, met mensen, ook veel Colombiaanse medewerkers. En die kennen hun Pappenheimers. En die weten waar je wel, maar ook waar je niet moet zijn. En daar moeten wij die waarde toevoegen. En een voorbeeld van een Nederlandse ondernemer die gebruik heeft gemaakt, heel goed gebruikt van een Nederlands instrument. Dat is een Nederlandse, wij noemen hem de Nederlandse kaasboer. Maar ik heb groot respect voor deze jongen, die is 28. En die heeft besloten om in Colombia kaas te produceren. Dus die heeft een lokale melkcoöperatie gevonden. En met steun uit het Dutch Good Growth Fund heeft hij technische assistentie gekregen om Nederlandse kaas te produceren met lokale boeren. Dus het snijdt aan twee kanten. Hij heeft zelf een goede business en hij biedt ook een hoger inkomen en meer business voor die melkboeren. Prachtig voorbeeld.
Zometeen praten we verder in Grenzeloos Ondernemen met de mensen hier aan tafel, de ambassadeurs, de consul-generaal, over de toekomst, de ambities, de plannen en misschien ook wel de evenementen die eraan komen.
Grenzeloos Ondernemen. Interessante radio voor internationale ondernemers. Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram. Grenzeloos Ondernemen is overal terug te vinden. Klik, like, share en join the movement.
Vanaf de bedrijvendag van de ambassadeursconferentie aan tafel vandaag Pascale Grotenhuis, ambassadeur in Mozambique. Jeroen Rodenburg, ambassadeur in Colombia. Karin Mussenlegner, ambassadeur in Maleisië. En consul-generaal Guido Tielman, helemaal vanuit India. We gaan het hebben over de toekomst, de ambitie, de plannen, de evenementen. Hoe zien die eruit in de landen waar jullie actief zijn? Karin, om met jou te beginnen. Jij noemde net al een paar keer dat er binnenkort heel snel al een handelsmissie aankomt. Wat is dat voor een handelsmissie?
Dat noemde ik inderdaad, want het staat ook heel hoog op onze agenda. Het is de eerste bedrijfsmissie van minister Kaag. En zij gaat volgende week al naar de regio ASEAN. Naar twee landen die daar heel snel in opkomst zijn, Vietnam en Maleisië. En zij neemt een bedrijvendelegatie mee, onder andere ook met VNO-NCW. Hans de Boer gaat ook mee. Het doel is natuurlijk om te kijken hoe we de economische samenwerking met die twee landen, en in mijn geval Maleisië, nog verder kunnen intensiveren. Het is ook een beetje, het deel naar Maleisië is in elk geval ook een beetje een vervolg op een handelsmissie die de Maleisische minister van Buitenlandse Zaken, Mustafa, in oktober van dit jaar naar Nederland heeft gebracht. Toen is hij met Maleisische bedrijven naar Amsterdam en naar Eindhoven geweest. Hij was heel enthousiast, met name over Brainport Eindhoven. En hij kwam terug en hij belde op en hij zei: ik wil heel graag dat jullie Brainport Eindhoven naar Nederland halen. Of naar Maleisië halen, sorry. En ik wil dat jullie ook echt. Ik zou heel graag in Maleisië gewoon een heleboel mensen laten weten wat daar allemaal gebeurt. Want het is een prachtig voorbeeld. En zoiets moeten we hier ook gaan doen. Nou, dat is natuurlijk heel leuk om te zien dat Maleisië zo enthousiast was. En hij zei: ik heb meteen ook gevraagd of jullie nieuwe minister zo snel mogelijk ook deze kant op kan komen. Want we hebben al een tijdje geen minister meer gehad, terwijl we zo'n ontzettende intensieve relatie hebben. Nederland is het tweede investeerder in Maleisië, direct naar China. We zijn een belangrijke speler hier, dus het is een hele mooie gelegenheid natuurlijk ook om nu die banden weer even aan te halen.
En in hoeverre sluit dat aan op de ambitie die je hebt als ambassadeur in Maleisië?
Nou ja, mijn ambitie is natuurlijk om zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven te attenderen op alle kansen die hier liggen. Ja. En Maleisië is een stabiele economie met een hoge groei, 5,5-6% per jaar. En dat is een snelle groei voor een land dat al een redelijke mate van ontwikkeling heeft. Het is een hoger middeninkomensland. Hard op weg om een hoger inkomensland te worden. IMF geeft Maleisië hele goede rapportcijfers. World Economic Forum noemt Maleisië in alle lijstjes als een van de meest competitieve markten. We zien in een heleboel sectoren op dit moment kansen. En Nederland staat er ook goed op. Dus dit is voor ons
alle
ook een hele mooie...
Op groen, ja,
prachtig. En dit is voor
hoor.
Ons natuurlijk een hele mooie gelegenheid om ook de kansen nu een keer te gaan benutten. En Nederlandse bedrijven te wijzen op alle mogelijkheden. En hen ook direct in contact te gaan brengen met potentiële Maleisische counterparts. Dus we gaan ook veel matchmaking, zoals dat heet, organiseren. Ja. Tussen Nederlandse bedrijven en Maleisische bedrijven.
Zit het al vol? Zijn er al genoeg ondernemers die meegaan in bedrijven?
Het zit sowieso vol, want het is gesloten, dus er kan niemand meer bij. Het is een groep van ongeveer 30 bedrijven, het is op een hele korte termijn aangekondigd. Dus we zijn heel blij dat we deze groep bij elkaar hebben. En het zijn ook allemaal bedrijven in sectoren die potentieel heel relevant zijn.
Leuk om dat verschil ook even aan te grijpen. Pascal, in Mozambique is de situatie heel anders, viel ons net op. Hè? Hoe liggen de ambities bij jou? Wat wil jij graag voor elkaar krijgen, business-wise.
Ik zou willen dat het is heel goed om van elkaar ook te horen wat in verschillende fases van ontwikkeling die landen ook zijn en dus ook de aanwezigheid van het Nederlands bedrijfsleven. Ik heb vanmiddag een aantal gesprekken met Nederlandse bedrijven, met een aantal die al actief zijn in Mozambique, maar ook een paar nieuwe, dus daar ben ik heel benieuwd naar. En wij hebben 2 jaar geleden binnen mijn ambassade heb ik een trade and investment team opgericht om gewoon te kijken of we niet nog beter die kansen in kaart kunnen brengen en de link kunnen leggen met bedrijven.
En wat bleek daar uit?
Dat we daar zeker meer op kunnen doen. En ik denk ook dat we meer bedrijven hebben en kansen ook beter in kaart hebben. Dus we zijn ook een aantal studies aan het doen naar bijvoorbeeld de havenontwikkeling van een aantal kleine havens in Mozambique waar allerlei kansen liggen. We zijn met de haven van Rotterdam zijn we bezig. Er ligt inmiddels een boot van Oort te baggeren in Beira. Dus er gebeurt van alles, maar het is op een hele andere schaal.
Ja.
Waarbij je de successen nog heel goed kunt tellen. Maar wat wij ook hebben gedaan is, wij nemen deel aan een internationale handelsbeurs. Dat is 1 keer per jaar. En dat is voor de bedrijven in Nederland die interesse hebben in Mozambique, maar daar niet aanwezig zijn, een goed moment om te komen. En dan hebben we een hele week een enorme oranje stand en de president komt langs en de premier en we organiseren seminars. En dus dat is bij ons de kansengrijp moment. Week eigenlijk.
Ja.
En dat werkt ook, maar het is op een andere schaal dan waar Karin mee bezig is.
Wat zou je nog echt voor elkaar willen krijgen als het aan jou ligt? Is er een bedrijf dat je heel graag naar Mozambique zou willen halen? Je hebt Heineken al binnen, is al binnen, zeg maar. Dus
ja,
dat kan voorstellen dat dat belangrijk is.
Nou ja, Unilever is bijvoorbeeld ook binnen. Dus we hebben best een aantal grote. Maar ik denk dat bij Mozambique zitten veel Nederlandse bedrijven zitten in Zuid-Afrika en kijken een beetje naar Mozambique.
Mm-hmm.
Dus ik ben ook met mijn collega in Pretoria aan het kijken hoe wij nou ondernemers, hoe zij ondernemers naar mij zou kunnen doorsturen die bijvoorbeeld op een handelsmissie komen. Het is maar 3 kwartier vliegen. Dus ik ben meer aan het kijken van hoe kunnen we heel gemakkelijk en pragmatisch gebruik kunnen maken van ons van elkaars netwerk ook.
Mm-hmm.
En dan hoop ik inderdaad dat wij op een gegeven moment ook een hele mooie handelsmissie met
minister mooi zijn,
Kaag gaan hebben. Ja.
Ja. Guido, bij jou ook alles zijn op groen, hè? Begreep ik al. Het is go, 8% groei. Wat houd je nog tegen? Wat houd je nog tegen?
Als we het hebben over inkomende missies, het is de afgelopen periode natuurlijk een klein beetje rustig geweest in verband met de kabinetsformatie hier. Bewindspersonen beginnen nu te reizen. Ik ben blij dat ze nu bij collega Mutselegger op bezoek gaan. Ik weet zeker dat als we afgaan op het verleden, en in het verleden in 2015 hebben we de moeder aller handelsdelegaties in India gehad onder leiding van de premier.
Wow.
Dat was een enorme delegatie, 2015. Minister Koenders is afgelopen jaar ook in India geweest. Premier Modi, niet te vergeten, is in juni van het afgelopen jaar ook in Nederland geweest, waar hij gesproken heeft met een 25-tal Nederlandse CEO's uit verschillende sectoren. En in de loop van dit jaar verwacht ik dat er ook een aantal Nederlandse bewindspersonen naar India zullen komen.
Waarom verwacht jij dat?
Omdat India natuurlijk een markt is die je niet kunt veronachtzamen.
Nee.
India is op dit moment, als je kijkt naar de groeicijfers, 8%. China doet het goed, Europa doet het op zich ook niet eens zo heel slecht. Nederland doet het prima, maar 8% economische groei is natuurlijk iets waar je op moet intappen. Als je ook gaat kijken naar de groei van de Indiase middenklasse. We hebben nu in India ongeveer 200 miljoen mensen die worden geschaard onder middenklasse. Dat is ongeveer de totale bevolking van Brazilië.
Ja.
In 2035 spreken we over 600 miljoen mensen die tot de middenklasse behoren. Dat is 2 keer zoveel als de bevolking in de Verenigde Staten. Nou, die mensen die willen een duurzame omgeving, die willen schoon water, die willen schoon lucht. Die willen natuurlijk ook voedselveilige voedsel. Producten. En dat zijn nou juist al die sectoren waar Nederland sterk in is. Nou, en ik heb de stellige verwachting dat in de loop van dit jaar een aantal Nederlandse ministers naar ons toe zullen komen om dat Nederlandse aanbod ook daadwerkelijk uit te venden, als het ware.
En wat is jouw persoonlijke rol daarbij? Wat kan jij als meneer Tielman, de consul-generaal, nog net even toevoegen waardoor het misschien nog beter gaat?
Aan een delegatie of aan... ja, aan een Nederlands bedrijf.
Ja, de bigger picture eigenlijk, om dit soort zaken net even dat setje te geven.
Nou ja, je zult richting de hoofdstad moeten rapporteren wat voor mogelijkheden er zijn. Tegelijkertijd zul je ook op microniveau, bedrijfsniveau, bedrijven moeten alerteren of er binnen een bepaalde sector, binnen een bepaalde productgroep, iets te vinden is voor een bedrijf. En dat doen we met grote regelmaat. Die ambassadeursconferentie en de speeddates die we vandaag hebben, die helpen daar ook bij. Want je komt één op één in contact met bedrijf X dat product Y heeft. En op het moment dat je denkt van, hey, daar ligt een kans, dan kun je dat meteen terugkoppelen, rechtstreeks naar dat bedrijf. En dat komt met regelmaat voor dat we dat doen.
Heb jij het gevoel, Jeroen, ook dat je persoonlijk het verschil kan maken als ambassadeur op dat gebied?
Vaak wel. Vaak wel, en dat heeft, wat ik al aan het begin zei, veel te maken met de positie, de titel die je hebt. En als je daar, als je dat koppelt aan een hele goede kennis van de lokale situatie, van de netwerken, en die netwerken die je zelf aanboort ook ten volle benut voor inkomende missies en voor bezoeken, dan kun je dat verschil maken.
En hoe doe jij dat dan? Doe jij dat misschien ook anders dan jouw voorganger, of juist niet?
Nou, hoe ik dat doe is heel actief het netwerk op te zoeken. En een heel concreet voorbeeld is, ik noemde al even de landbouwsector. Mm-hmm. U vraagt, wat zijn de ambities voor dit jaar? Ik heb één hele belangrijke ambitie, en dat is om die landbouwsector en de topsectoren in Nederland, om die naar Colombia te halen, omdat bijvoorbeeld in de tuinbouw een enorme potentie ligt. Dat moet nog worden ontwikkeld. Is overigens ook een hele belangrijke sector in Colombia voor het vredesproces, juist in die gebieden waar het nog moeilijk gaat. En wat ik heel graag wil is, en daar ga ik dan actief naar op zoek samen met de Landbouwraad, de specialist op dit gebied, is op zoek gaan naar de investeerders, de rijke Colombianen, die nu nog in andere sectoren zitten, maar die misschien ook geïnteresseerd zijn. Ze hebben er in ieder geval het geld voor om te investeren in die tuinbouwsector.
En heb je daar al je ideeën over?
Jazeker. Dus ik heb al afgesproken met de Landbouwraad om een lijst te maken van 10 grote investeerders. En die ga ik om de tafel zetten bij mij thuis. 1 voor 1 misschien beter, om dat eens te bespreken.
En daar staan ze ook open voor?
Dat hoop ik. En ik denk dat ze dat doen, omdat Colombianen ook wel zien dat het hele land ontwikkeld moet worden. Maar ze hebben nog dat setje nodig. En als je ze dan laat zien wat de potentie is, als je bijvoorbeeld met Nederlandse technologie de productie aanpakt, dan zetten ze misschien een tweede stap. Je hebt er maar 1 of 2 nodig en je kunt een hele keten van Nederlandse bedrijven binnenhalen. Dus dat is 1 van mijn voornemens. En een tweede is om op het thema duurzaamheid, en dat is meer ook Nederland laten zien op een manier waarop we dat graag doen, de fiets te promoten.
Kijk,
het gebruik van de fiets.
Er komen al fietsenstallingbouwers jouw kant op.
Zo
als
is
ik me niet
het.
Vergis.
Ja, Klaver. Dat is een mooi bedrijf. En nou, ik ben zelf, dat is dan toeval, een fervent fietser. Ik ga elke zondagochtend stijl de berg op en dan word ik door alle Colombianen bijna ingehaald. Maar dat doet er niet toe. Ik promoot de fiets, maar wat ik wil doen is in kleinere steden in Colombia, waar ze ook bezig zijn met mobiliteit, oranje fietsdagen organiseren met de burgemeester. En dan rijden we samen een hele tocht door de stad. Ja, dat snijdt ook aan 2 kanten. Zichtbaarheid voor Nederland, maar ook de promotie van dit soort kennis. U noemt het bedrijf al Klaver. Over mobiliteit in de stad. Dus dat is een voornemen dat ik ook heb.
Wil je daar alsjeblieft video's en foto's van laten maken en die delen op het internet?
Ja, ik heb de kerstboodschap, de nieuwjaarsboodschap voor 2018 op verzoek van de stagiair ook al op de fiets gedaan. En ik reed bijna tegen een paal, maar het was uiteindelijk.
Wat goed. Ja. Tot slot aan allen de vraag, even heel kort, hoe ziet de rest van de week eruit en wanneer gaan jullie weer naar huis? Karin, misschien even met jou beginnen.
Mag ik nog heel even over dat fietsen? Wat misschien wel leuk om te melden, dat onze minister ook gaat fietsen in Kuala Lumpur.
Uh-oh.
Met de hele bedrijvendelegatie.
Okay.
we zijn heel druk bezig geweest, ook net als Jeroen eigenlijk, om het fietsen en ook duurzame mobiliteit in Maleisië te bevorderen.
Ja.
En ook iets te doen aan die luchtvlakte.
En dan is Nederland nog steeds fietsland bij uitstek?
En wij zijn absoluut het fietsland. Ik word regelmatig gevraagd om lezingen te geven over de vreedzame coexistentie tussen fietsen, de auto, en voetgangers. En ik heb allerlei presentaties daarover inmiddels op de plank liggen. Maar waar ik altijd voor pleit is, zorg ook voor die fietsinfrastructuur. Het is niet alleen een fiets, maar het is levensgevaarlijk op dit moment om in Kuala Lumpur in sommige delen van de stad te fietsen. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben nu 1 fietspad in het centrum van de stad aangelegd. En dat gaat ingewijd worden op 9 februari in de ochtend door onze minister.
Kijk.
En zij gaat op de fiets, op een oranje fiets. Want we hebben ook nog, en dat is ook leuk, een Nederlandse start-up, Mike's Bikes, die oranje oma fietsen heeft geïntroduceerd in Kuala Lumpur. En die fietsen gaan we gebruiken. Dus we gaan ook die start-up helpen met de promotie. En dan gaan we zorgen dat ze op de fiets naar haar eerste afspraak gaat. Net als in Nederland op de fiets naar het werk. Okay. Dus dat is
ook daarvan graag foto's en video's. Maar ik denk dat dat wel goed komt.
Daar gaan we geloof ik wel voor zorgen, ja.
Ja, precies. Hey, dan nog eventjes die vraag. Hoe ziet de rest van de week eruit? Heel kort, Guido. Zometeen ga je speeddaten met ondernemers. Wanneer ga je weer richting India?
Ik vertrek volgende week. Volgende week dinsdag. Ik denk dat we morgen nog een aantal sessies hebben. Een aantal plenaire sessies met collega's. Maar ook met Kamerleden. En het leuke van de ambassadeursconferentie voor mij tenminste, is dat ik rondom die ambassadeursconferentie ook afspraken maak met andere bedrijven, met instellingen, organisaties die je in het kader van de conferentie zelf niet kunt zien. Afgelopen vrijdag was ik in Amsterdam, waar ik met een aantal instellingen, kennisinstellingen, maar ook met bedrijven heb gesproken. Aanstaande vrijdag ga ik naar Rotterdam om hetzelfde te doen. En dan zit ik op het vliegtuig, ik geloof dinsdag. Dinsdag aanstaande.
En ga je dan naar huis of ga je dan naar India?
Dan ga ik naar India. Dan vlieg ik terug naar India. Ja.
Want huis is hier?
Huis is in India.
Toch wel?
Ja, zeker. Voor mij wel. We hebben hier weliswaar een appartement, mijn vrouw en ik. Maar ik beschouw Mumbai op dit moment wel als mijn thuishaven, absoluut.
Hoe is dat voor jou, Karin? Waar is jouw thuis?
Nou, thuis is wel waar mijn familie is. Dus ik heb ook net als Pascal 2 kinderen. Dus, ja, die zitten op dit moment nog in Kuala Lumpur. Dus het voelt wel weer als thuiskomen, denk ik, straks. Maar tegelijkertijd is het ook altijd weer thuiskomen in Nederland. En het voelt als een warm bad als we hier zijn voor die ambassadeursconferentie.
Ondanks alle kou en regen.
Oh, absoluut. Ik vind het helemaal niet koud trouwens hier. Het viel me enorm tegen. Ik had gehoopt op een beetje vrieskou.
Pascal, voor jou, waar is thuis?
Thuis is waar de familie is. En ik vind het heerlijk in Mozambique. En ik vind het wel heel erg koud. Dus ik ben Jeroen heel dankbaar voor het jasje wat ik heb mogen lenen.
Ja, zijn jasje aangedaan
inderdaad. Precies.
Jeroen, voor jou tot slot dezelfde vraag. Waar is thuis?
Dat is eigenlijk
voor
de
jou?
Moeilijkste vraag voor mij. Want ik zit met mijn echtgenote in Bogota. En mijn 2 kinderen zijn wat ouder. En die studeren in Nederland.
Mm-hmm.
Dus ik geef er geen antwoord op. Maar ik voel me eigenlijk met allebei zeer verbonden.
Wat goed. Mag ik jullie allemaal van harte bedanken voor jullie komst hier zo naar de opnames van Grenzeloos Ondernemen. Pascale Grotehuis, ambassadeur in Mozambique. Jeroen Rodenburg, ambassadeur in Colombia. Karin Mussenlegner, ambassadeur in Maleisië. En meneer Guido Tielman, consul-generaal in India. Dankjewel.
Volgende week ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.